Ja, als de reden van Gods mond, zijn woord, klinkt in de oren, ook al ben je nog niet geboren, dan gaat er toch wat van binnen gebeuren. Dat is het wonderwerk van de Heilige Geest, waar we ook vandaag weer verlegen om zijn. Liefde gemeente, straks na de preek willen we zingen uit Psalm 9, de versen 1 en 2. Psalm 9, 1 en 2. Psalm gaat het ook over opspringen. Dat heeft de kleine Johannes gedaan in de moederschoot van Elisabeth. En Elisabeth, zijn moeder, mocht door de Heilige Geest verstaan wat er gebeurde in haar schoot. En dat heeft ze dan ook verteld. We willen stilstaan bij kleine Johannes. En we letten op zijn groet, zijn erkenning en verwondering en vreugde. Was dat allemaal het geval bij dat kleine kind? Ja, dat was allemaal aanwezig bij dat kleine kind. Want hij was van zijn moeders lijf aan vervuld met de Heilige Geest. En toen op die dag dat Elisabeth Maria mocht ontmoeten, is er ook in het leven van dat kleine kindje zoveel gebeurd. Iets wat ook bij ons moet gebeuren. En we zijn allemaal een beetje ouder dan 6 maanden voor de geboorte. Maar het is wel de vraag of dat inmiddels in ons leven ook al is gebeurd. Of er ook al een groetenis mocht plaatsvinden naar de Here toe. Een blijde ontvangst als hij komt in het gewaad van zijn heilig woord, waarin hij weer spreekt in deze dagen van zijn komen naar de wereld en zijn gewilligheid om te komen tot een zondaar. Zie, uw koning zal tot u komen. En of er ook al in ons hart mag zijn die erkenning van hem die de koning is tot in eeuwigheid. Of er die erkenning zal mogen zijn wat we in de tweede plaats gaan zien. En dan komt er ook altijd verwondering. Altijd. Er is geen geestelijk leven zonder verwondering. En dan de vreugde. Dat is de echte vreugde. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen in de geest vreugd. Dat is advent. Niet bij de pakken neerzitten, maar verwachten. En ook al blij zijn, ook al vreugde kennen, als we nog voor de zaak staan. Omdat we weten dat God geen half werk zal doen. Uitzie naar de Here geeft hoop. En die hoop zal altijd vervuld worden. Daar staat de Heere zelf voor in. Maria kreeg een prachtige boodschap. En met die boodschap kon ze natuurlijk niet thuis blijven. Ze is naar haar nicht Elisabeth gegaan, van wie de engel had gezegd: Elisabeth, uw nicht Maria, verwacht ook een kindje. En toen is ze er naartoe gegaan, niet op haar gemak, maar in met haast. En dat zegt al heel wat. Ja, waar moest ze nou zo'n haast voor maken? Elisabeth en Zacharias zouden voorlopig wel thuis zijn. Ja, maar dat laat iets zien van haar innerlijk. Dat was met die herders ook zo. Toen zijn ze niet op hun gemak naar Bethlehem gelopen, gewandeld, maar ze zijn gevlogen als het ware over de weg. Ja, als de boodschap je maar raakt, hè? Ja, dan komt er beweging. Dat was bij de kleine Johannes zo. Dat is met iedereen zo. Als de boodschap je raakt, dan komt er beweging. En Zacharias heeft de oorzaak ervan gezien. Als hij spreekt van bewegingen in God. Innerlijke bewegingen van barmhartigheid bij God. Dat veroorzaakt ook bewegingen naar God toe. Dat kan niet anders. Dat is het gevolg. En daarom zien we haar ook met haast op reis gaan. Op reis naar het gebergte van Judea. En daar weet ze haar nicht Elisabeth en haar man te wonen. Daar wil ze zijn. Daar kan ze onder hen die Gods naam ootmoedig vrezen. Onder hen die ook zo beweldadigd zijn door de hemel. Aansluiting vinden. Dat kan ze niet bij iedereen. En zoals ze vanavond zullen horen, ook met Jozef had ze daar zo haar zorgen over en problemen mee. Maar het is toch een vingerwijzing ook. De engel zegt dat niet voor niets. Niet zomaar een mededeling. Ja, Elisabeth verwacht ook een kind hoor. Het is niet zomaar een mededeling. Dat is een verkondiging van een blijde boodschap. De hemel komt met een heerlijke boodschap. En daarom wil Maria daarheen. En als zij dan daar aankomt in het huis van Elisabeth en Zacharias, dan staat er dat zij heel in het bijzonder Elisabeth groet. En dan zeggen we natuurlijk, dat is logisch, als je elkaar tegenkomt, dan groet je elkaar. En als je elkaar een tijd als familie niet hebt gezien, dan groet je elkaar wat uitbundiger. Maar dat is toch eigenlijk wel wat anders bedoeld als hier staat. Als het hier gaat over de groetenis van Maria naar Elisabeth toe. Het is een groetenis geweest, heel bijzonder, waar misschien maar weinig woorden gesproken zijn, maar waar het hart zo vol was. En dan kan het niet anders of dat is iets dat aanstekelijk werkt. Als het hart vol is van God. Als je bij mensen op bezoek gaat en het hart is helemaal leeg, dan word je zelf ook leeg van. Dan word je zo moedeloos van als het hart helemaal leeg is. Ja, vol van allerlei dingetjes, maar niet van God, hè. Dan denk je, wat doe ik hier eigenlijk? Denk je wel eens dan. Het hart zo leeg en de mond zo gesloten. Ja, maar als het hart vol is van God, dan word je zelf ook vol. Dan kunnen harten soms echt samensmelten. Dan voel je gelijk verwantschap, familie. Ja, het is niet zomaar een goede morgen of een goede middag geweest van Maria hoor. Nee. Nee, ze was vol van de Heilige Geest. Vol van het wonder. Haastig kwam ze binnen. En ze moest spreken. Ze kon niet zwijgen. Dat is zoals God werkt. Dan kun je niet zwijgen. En dan moeten zelfs de meest stille binnenvetters iets zeggen naar buiten toe. Als God werkt, dan komt het er altijd uit. Die groetenis heeft te maken met de grote dingen die er aan de hand zijn. Maria is zelf ook gegroet door de hemel. De hemel is opengegaan en als de hemel opengaat boven een aarde die verdorven is, boven een aarde die in de zonde gevallen is, dan kun je wat verwachten hoor, vanuit de hemel. Maar wat mocht Maria horen uit de mond van Gabriel toen die daar zomaar midden in haar kamer stond? Wees gegroet. Gij begenadigde. En dat was ook weer geen groet van Gabriel, maar van de Heere zelf. Zo komt God naar beneden. Met een groet. Eigenlijk net zoals elke kerkdienst begint. Niet waar? Met een groet. Niet van de dominee? Wel nee. Wat heb je daar zo aan? Wat zegt dat eigenlijk? Zo oppervlakkig vergeleken bij de groet van de Heere. Van de hemel. Dat is toch wat? Is dat voor u wel eens een wonder geworden? Want als de hemel open gaat over je zondige leven, dan kun je ook het vuur toch immers verwachten. Verterend vuur. Maar zie wat er gebeurt. In een wereld verloren in schuld, de groetenis van de hemel. Wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. En dat heeft Maria als een heel groot wonder ervaren. En daar moet ze van spreken. En daarom gaat ze naar Elisabeth toe. En dat wonder, dat zit nog in die groetenis van Elisabeth. En Elisabeth is zelf ook vervuld van de Heilige Geest. Die weet al gelijk dat dit niet zomaar een familiebezoekje is. Wat kan de Heilige Geest toch je een hoop inzicht geven. En licht en wijsheid. Ja, de Heilige Geest, die kan je zoveel licht geven. Net als met die oude man die de tempel rechtstreeks op die man en die vrouw afliep die hij nog nooit eerder had gezien. Met een kind. En hij herkende. Dat is de Heilige Geest. Hij herkende. Dat is de zoon van David. De Heilige Geest is op Elisabeth, die werd er ook mee vervuld. Haar kind was vervuld van de Heilige Geest. Maria was vervuld van de Heilige Geest. En zo wordt het kerst. Zo alleen werkt de Heere ook in onze donkere dagen. Door het wonder van woord en geest. Die groetenis. En dan, zo zegt Elisabeth dan even later tegen Maria. Toen mijn kind, toen ik samen met mijn kind de groetenis van je stem hoorde, Maria, zo sprong mijn kindeke van vreugde op in mijn schoot. Wonderlijk werk van de Heilige Geest, want wat doet de kleine Johannes hier dus? Hij groet terug. En daar moet het in ons aller leven toekomen. Dat we eens wat terugzeggen tegen de Heere. God heeft al zoveel dingen gezegd. Zo dikwijls zaten we onder de groet in de kerk. Is het waar of niet? En hebben we wel eens teruggegroet? Misschien is dat u ook wel eens overkomen. Je voelt je heel raar als iemand tegenkomt die zegt goedemorgen. En die ander die zegt gewoon helemaal niks. Dan denk je nou, rare man. He, dan voel je een beetje belabberd. Nou, hoe zal God zich voelen? Denkt u? Als God groet. En als God je ook nog eens met de zegen wegstuurt de kerk uit. Hebben we wel eens wat teruggezegd tegen de Heere. Dat heeft Johannes gedaan. Ja. Ja, u zegt misschien, dat begrijp ik niet. Zo'n klein kind die snapt toch helemaal niks. Ja, dat is zo. Mensen die een beetje ouder zijn, die snappen ook nog helemaal niks ervan. Ligt niet aan je leeftijd hoor. Als de Heilige Geest werkt, dan begrijp je de dingen ook al ben je nog niet geboren. We zouden het bij Maria, nou ja, dat was ook een jong meisje nog. Ja, daar kunnen we het wel een beetje vatten. Maar bij Elisabeth, zo'n oudere vrouw, hè, die de Heere vreesde, daar kunnen we het allemaal nog wel een beetje begrijpen. Maar het is een wonder, altijd, als een mens aangeraakt wordt door de Heilige Geest, dat is altijd een wonder. We zeggen niet bij Elisabeth kon het, bij Johannes, dat kan toch immers niet. Het kan nooit van een mens uit, God is altijd de eerste. En dat zie je zo heel goed bij de kleine Johannes. Hij groet terug. Hoe kan het, hè? Hoe is dat toch mogelijk? Ja, dat kan toch ook wel een beetje beschamend of een beetje veel beschamend zijn. Als wij dus inderdaad nog nooit teruggegroet hebben. Wat is dat teruggroeten? Dat is zoiets als wat Johannes doet. Vol van verwondering opspringen dat de Heere tot je komt. Dat is stamelen. Dat is klein worden en verlegen. En dat zie je ook bij Elisabeth. En dat wordt dus ook duidelijk in het leven van haar kind. Dat is wat God werkt. Dat we de Heere Jezus, dat we zijn komst in ons leven gaan verwelkomen. U zijt welkomen, Jezu, lieve Heer. Of is Hij nog steeds niet welkom in je leven? En waarom niet? Is het misschien omdat je vol zit met een boze geest, een verkeerde geest, vol zit van de wereld, vol van jezelf? Zo is het wel van nature. Maar dan moet je mij nu eens vertellen, nu hè, of dat ooit enige echte vreugde heeft gegeven. Vol zijn van jezelf. Vol van de wereld, vol van de zonde. Ik geloof er niks van hoor. Als je zegt dat het vreugde geeft, dan lieg je. Want de echte vreugde is alleen maar daar waar de Heilige Geest werkt. En daarom, nu zijt welkomen. Dus Hij is gekomen tot het zijn en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. En waarom niet? Ze waren te druk met allerlei dingen en vooral ook met godsdienstige dingen. De dagen van de Heere Jezus. Maar hier zie je dat het ook zo is, maar zoveel hem wel aangenomen hebben. Dat is dus ook gebeurd. En dat is nu het werk van de Heilige Geest. Weet je nu waar je om vragen moet? Waar je altijd om vragen moet als Gods woord opengaat. Als er gepreekt wordt om de Heilige Geest. Snap je nu dat we nooit kunnen beginnen met een preek en daarna een gebed en zo. Maar eerst het gebed en dan de preek. Omdat wij zo in elkaar zitten, dat er plaats gemaakt moet worden voor de Heere. En daarom het gebed om de Heilige Geest. Dat moet ons niet lijdelijk maken, maar juist afwachtend, verwachtend, adventskind zijn en wachten, verwachten, hopen, bidden, vragen. In dat opspringen van de kleine Johannes in de moederschoot zien we in de tweede plaats ook dat hij in dat kind dat Maria bij zich draagt. En dat nog veel kleiner is dan hij op dat moment. Zijn meerdere erkent. Dat zal hij later als hij groot geworden is ook doen. Dan zal hij het ook zeggen. Moet ik u dopen ik heb het nodig door u gedoopt te worden. Dan zal hij zeggen, ik ben niet waard om zijn schoenriem los te maken. Maar dat zit er nu al in. Dat is het werk van de Heilige Geest, die ons klein maakt en die ander groot. Dat hele kleine vruchtje in Maria's schoot is helemaal niet klein. Nee, dat is juist zo groot. Dat is de koning. Elisabeth, die kan het zeggen. De kleine Johannes kan nog niet praten, maar zijn moeder wel. En die zegt het dan ook. Wat is dit? Dat de moeder mijns heren tot mij komt. De moeder van mijn heren. Waar heb ik dat nou aan verdiend, zegt Elisabeth, dat ik zo'n hoog bezoek krijg. Niet van mijn lieve nichtje, in de eerste plaats. De moeder van mijn heren. Mijn heren, zegt ze. Dat heeft Johannes ook, ja. De meerdere erkennen, dat is typisch het werk van de Heilige Geest. Om in Christus je meerdere te erkennen. Degene die je te voet moet vallen. Degene die je gehoorzamen moet. Degene die je volgen moet. Degene van wie je alles moet verwachten en alles mag verwachten. Omdat hij de koning is. Want Christus komt op aarde om een werk te doen. Om het licht der wereld te zijn. En Johannes zou het nog eens, als hij groot geworden is, zeggen, ik ben het licht niet. Niet ik. Maar hij is het licht der wereld. Ik mag alleen van hem getuigen. De Heer Jezus is op aarde gekomen om een groot werk te doen. En om hem als zodanig te erkennen, geliefde gemeente. Om hem ook te erkennen in zijn bevoegdheid om zaligmaker te zijn. En weet je wie hem nou echt zal erkennen? Een zondaar. Een zondaar zal hem erkennen. Een zondaar die weet dat hij een zondaar is. Een zondaar die weet dat hij zichzelf niet verlossen kan op geen enkele manier. Een mensenkind die weet dat hij een ander nodig heeft. Een heere, een koning. Omdat hij zichzelf niet verlossen kan. Omdat hij zichzelf niets toe-eigenen kan. Die heeft een heere, een koning nodig. En dat is nu het heerlijke advents- en kerstevangelie. Dat God een verlosser zendt. Een heiland. Een heelmeester. Een zaligmaker. Een koning, dat hij nu zorgt voor verlossing, dat al ben je nog zo diep weggezakt, al ben je nog zo ver afgedwaald, al is het nog zo overhoop in je leven, dat hij je eruit kan halen, dat hij de macht heeft, maar ook de gewilligheid om je te verlossen. En dan komt het erop aan dat wij vanzelf verlossing, van al ons eigen werk en doen afzien, dat is erkennen. Je zaak uit handen geven, de koning groot achten, van hem je heil en zaligheid verwachten. Dat is hem erkennen als de koning. Dan ook verwachten dat hij mij zou willen zaligen. Dat is wat de Heilige Geest werkt. Niet alleen anderen, maar ook mij. Maar ook mij. Begrijpt u? En dat wordt dan zo groot als we, en daar hebben we nu echt de Heilige Geest voor nodig, als wij gaan zien dat wij in onszelf niets hebben om voor God te kunnen bestaan, onszelf niet kunnen afhelpen van onze schuld, die kunnen we alleen maar groter maken. Een mens maakt alleen maar vorderingen in het groter maken van zijn schuld. En dat we echt iemand nodig hebben die door woord en geest mijn leven geheel en al vernieuwt. Een verlosser. En om hem te erkennen, moet je fariseïsme kwijtraken en eigen gerechtigheid. Moet je worden wie je bent. En daar zorgt de Heilige Geest nu voor. Is dat in jouw leven al het geval, kinderen in de kerk? Als je dan eens denkt aan die moeder Elisabeth. En je hebt ook wel eens iemand gezien, een vrouw, je moeder misschien, met een dikke buik. Dan heeft de Heere haar een kindje gegeven. En dat zal op een gegeven moment geboren worden. En dat kindje hier in de schoot van Elisabeth, dat was al een kindje van de Heere. En jij, ben jij het al, een kind van de Heere? En jij, puber, ben jij al een kind van de Heere? Hoe dat moet, wat je daarvoor moet doen, daar heb je de Heere Jezus voor nodig. En diens komst en diens werk wordt opnieuw, niet alleen in de Adventsdagen hoor, niet alleen met kerst, maar altijd verkondigd. Er is een heiland, er is een heelmeester en die kan je echt gelukkig maken. Zit het daar niet op vast in je leven, dat je niet tot erkenning van hem wil komen en net zo bent als de grote massa? Of zoals we het beter kunnen zeggen, ieder mens van nature. Weg met hem, kruisigt hem. Wat heeft de Heere eigenlijk misdaan? Wat heeft hij eigenlijk verkeerd gedaan in je leven? Dat je hem niet wilt. En is hij het ook niet waard? Zou je, jongen, meisje, ouderen, zou je eigenlijk niet echt heel rijk willen worden? Ja? Wie zou er niet heel rijk willen worden? Er is iemand die arm geworden is, zo arm terwijl hij rijk was, om anderen rijk te maken. Echt rijk. Kleine Johannes, door de Heilige Geest gedreven, heeft hij mogen erkennen, zoals hij later ook met zoveel woorden heeft gezegd. En dan is er toch ook die verwondering, ja, die grote verwondering, dat de moeder mijns Heren, zegt Elisabeth, tot mij komt. En dat is een verwondering die nooit meer overgaat, die altijd dieper wordt. Het wordt echt een wonder. Als de Heere in je leven komt, dan zeg je, Heere, wie ben ik? Dan moet je altijd, als je mensen hoort praten over de Heere en zijn dienst, opletten of ze spreken vanuit het wonder. Of ze spreken over zichzelf, toen deed ik dit en ik geloofde dat en ik heb Jezus aangenomen, wordt dan gezegd, allemaal ikke, ikke, ikke. Maar waar het niet gaat over hem, wat hij gedaan heeft, komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Als een mens nog vol is van wat hij zelf allemaal gedaan heeft, dan is het wonder eruit. Dan is het niet en hij kwam en zag op mij neder. Dan zit je nog vol van jezelf en je eigen geloof en je eigen beslissingen enzovoort. maar vol zijn van hem. Dat krijg je, die verwondering, als je ziet wie je zelf bent. Waarom zegt Elisabeth anders, wat is dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Oudere mensen, als ze bezoek krijgen, krijgen soms vaak eerst de wind van voren dat je niet eerder gekomen bent en zo. Of je hoort, het is goed hoor dat je nou eens aan mij denkt. Daar doe je nou goed aan om bij mij op bezoek te komen. Dat zegt Elisabeth helemaal niet. Nee, ze zegt dat je nou tot mij komt, mens. Dat vind ik nou zo'n groot wonder, dat je nou aan mij denkt. Dat zegt Elisabeth. Tot mij. Ja, zegt u maar, Elisabeth was toch een kind van God. Ja, maar die leren het juist. En het is helemaal niet vanzelfsprekend hoor, dat er geloof is in haar hart. Denk maar aan haar lieve man, Zacharias, die daar zwijgend in een hoekje zit. Zacharias was ook een kind van God. En die had notabene Gabriel op bezoek gehad. Heb u hem wel eens gezien, Gabriel? Dat hij bij u op bezoek kwam? Nou, Zacharias wel hoor. Ja. En ik kreeg zo'n heerlijke boodschap. Dat God het gebed had verhoord en dat ze een kind zouden krijgen. Nou, dan zeg je toch, je zakken zitten gelijk vol van geloof, hè. Als je zo'n boodschap hoort, toch? Dan gaat Zacharias ook springen van vreugde, zeker. Helemaal niet. Kan dat nou, zegt hij tegen God. Kan dat nou? Kan toch immers niet. Ja, dat zegt hij. Kind van God, ja. Ja, u die de Heere vreest, is het niet zo? Kun je soms niet schrikken over wat je uitlaat of bedenkt, zegt tegen de Heere zelfs ook in je gebed soms, hè? Ja, is dat niet zo? Dat je denkt van, wie ben ik toch tegenover de Heere? Er zit Zacharias in een hoekje. Ach, wat heeft hij het moeilijk. Ja, hij moet nu in het donker leven. Maar het is zijn eigen schuld. Het is altijd je eigen schuld, ja. En dan ziet hij daar Maria binnenkomen en zijn vrouw is zo gelukkig. En hij kan het goed aan haar zien dat ze een kind verwacht. En hij weet ook dat het een jongen zal zijn en dat hij Johannes zal heten en dat hij de voorloper van de Messias zal zijn. Ja, nu weet hij alles, maar dan moet hij zichzelf alleen maar beschuldigen. Wie ben ik toch geweest voor God? Ja, dat kan je toch ook wel zeker? Dat heeft een kind van God ook dikwijls hoor. Oh, wat heb ik toch gedaan? Wat heb ik toch gezegd? Heere, wie ben ik toch voor u? En als Elisabeth dat hier niet heeft, dan is ze er even bovenuit getild. Dan is het echt het werk van de Heilige Geest, waardoor je boven alles verheven wordt. Waardoor je jezelf eens verliest en kwijtraakt. En dan wordt het wonder zo'n wonder. Daar wordt het wonder een wonder en gaat Zacharias ook zingen straks. O, wat is er gezongen, hè? In de dagen van Advent en Kerst. De engelen hebben het gedaan, maar die kunnen lang niet zo mooi zingen als zondaar, hoor. Ja, Zacharias zong veel mooier en Elisabeth hier ook. Simeon straks en Maria hier zingen veel mooier. Zondaren die krijgen de juiste toonhoogte in het zingen. De hemel zal er prachtig gezongen worden, denk ik. Maar de zondaren zingen mooier dan de engelen. Want die zijn niet uit grote nood en dood gered, maar zondaren wel. En dat zet de toon. Dat geeft verwondering. En die verwondering kende Johannes ook al, later spreekt hij het dan inderdaad voor de Heere uit. Wie is hij nu eigenlijk zelf? En heeft Johannes nu altijd dat geloof op zak? Het is echt alleen het werk van de Heilige Geest, hoor. Later zit hij in zakkenas. In zo'n kerker daar, in die burcht, hè? In zo'n hol, in het donker. En in zijn ziel is het ook donker. En dan heeft hij hier voor zijn geboorte al mogen huppelen van zielenvreugd. En daar zit hij in zak en as. En laat hij zijn discipelen een boodschap sturen naar de Heer Jezus. Bent u eigenlijk de Messias wel? Tja, dat kun je zo herkennen, hè? In de strijd van het geloof. Heb ik me niet vergist? Ben ik niet op het verkeerde spoor? Bent u het eigenlijk wel? Bent u degene die komen zou? Of verwachten we nog een ander? En dan kun jij zeggen, Johannes, houd toch op met dat geklets. Je moet geloven, man. Maar dat helpt niet. Nee. De Heer Jezus heeft hem eruit moeten halen. Ja. En dat heeft hij ook gedaan. Door de discipelen terug te sturen met een boodschap uit Jesaja. Dat de Messias er zo uit zou zien zoals hij nu Christus waarneemt. En toen Johannes gedood werd en bij de Here mocht komen, toen was het allemaal over en uit. Die strijd en het ongeloof. Maar de verwondering blijft. Die blijft tot in der eeuwigheid. Wat u dat doet, Heere, dat u zo bent. Dat u op mij neerziet. Ik ben het niet waard om uw schoenen te ontbinden. Die verwondering, dat is echt één van de wezenlijke eigenschappen van het geloofsleven. En tenslotte, en dan zegt Elisabeth, zie als de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde. Zo sprong het kinderke van vreugde op in mijn buik. Vreugde, kan er dat al zijn dan? Geestelijke vreugde in een ongeboren kind. Oh, we zien hier dat als de Heilige Geest zo'n kind al kan aanraken, dat wij maar van die kleine kindertjes, ook al zijn ze nog zo klein, moeten afblijven. Daar moeten wij maar van afblijven, vindt u niet? Even tussendoor hoor, die vreselijke abortussen toch. Ja. Maar in ieder geval, daar werkte de Heilige Geest ook al. En dan komt er echte vreugde in dat piepkleine hartje van Johannes. Het sprong van vreugde op. Ja, moeder Elisabeth, hoe weet je dat? Wel, ook weer door de Heilige Geest. Maar dat is dan ook het werk van de Heilige Geest. Die geeft vreugde. Die doet uw mond blijdschap horen. Vreugde, ware blijdschap. En dat is toch wel een heel wezenlijk iets waardoor we mensen zien opspringen van vreugde. Nou ja, dat ligt ons eigenlijk niet zo. We zijn allemaal van die nuchtere mensen en zo. De Joden die springen veel vlugger. Maar toch, hè, al zijn we dan nuchter, we gaan echt ook wel ontdekken wat de echte blijdschap is. Dat zet je tong en je hart en alles van je in beweging. Want wat is nu de vreugde die de Heere geeft? Wat is nu die blijdschap? Weet u er al van? Nu, die vreugde die de Heere schenkt, is altijd een vreugde in God, is altijd een blijdschap om God, om wat Hij doet. En dat staat in zo'n schril contrast tot wat ik doe. Daar kan ik soms zoveel verdriet van hebben. Wie ik ben en wat ik doe, dat hoort er ook bij in het geestelijke leven. Als ik verdriet heb, is het nooit om God, nooit. Is het altijd om mezelf? Als er smart is, dan is het vanwege de zonde. Ach David, waarom zing je psalmen niet? Waarom zijn de snaren van je harp gebroken? Het is vanwege de zonde. Die vreugde die is weg, die hij wel gesmaakt heeft. En o, wat kan hij daarnaar verlangen? Maar hij kan het niet grijpen. En daarom smeekt hij erom. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Doe uit uw mond mijn stof tot blijdschap horen. Dan wordt opnieuw het verbrijzelde hart verheugd. En in de geest de ware rust herboren. Ja, zo blijft het echt hoor. Die vreugde, dat is geen middel dat je zomaar eens grijpen kunt. Maar altijd iets dat je ontvangen mag. Wat de Heere geeft. Daarom springt de kleine Johannes op van vreugde. Het is een vreugde in de Heere. Omdat ik zoveel verdriet kan hebben over mezelf. Ja, de blijdschap. We hebben dat er ook wel eens een keertje met een bijbellezing over gehad. Als vrucht van de Heilige Geest. Dat de blijdschap hangt nooit in de lucht. Hè. Je kunt ook blij doen. Natuurlijk. Maar dat is het niet. Nee, blij doen, dat is ook weer niks. Blij zijn, daar gaat het om. En dat is een blijdschap die de droefheid wegneemt. Die je smart lenigt, die je troost. En daarom, er is nooit geen vreugde in God dan zonder de kennis van de droefheid naar God. Ja, zegt u, nou, maar dan kunt u me nog meer vertellen. Dat past er natuurlijk niet in het hart van Johannes. Een droefheid naar God. Het is en blijft een wezenlijk bewijs van de Heilige Geest dat hij echte troost schenkt waar het nodig is. Een verlangen vervult, een begeerte vervult, een wensen, een uitzien. De Heilige Geest geeft altijd verlangen, uitzien, omdat je het in jezelf niet vinden kunt. Je zoekt het leven, maar je zoekt het buiten jezelf. En waarom heb je het niet in jezelf? Je hebt het alles door de zonde verloren. Je bent God kwijtgeraakt en daarmee de bron van vreugd. Want dat is dan toch, moet ik wel even zeggen, het geval. Ook met de kleine Johannes. Hij had wel godvrezende ouders. Ja, dat is zo. Maar dat maakt mij nog niet godvrezend, hoor. Hij had ook gevallen ouders. Zondige ouders. Als het hier gaat over een kind dat vol is van de Heilige Geest, dan gaat het ook over een Adamskind. Dat in zonde ontvangen en geboren is. Daar gaat het ook over. En daarom, je zou bijna denken aan Zacharias en Elisabeth, waren twee heilige mensen en ze kregen ook een heilig kind. En zo gaat het dan, maar zo gaat het helemaal niet. En daarom is het zo wijs van de schrift. Als de zonden van Gods kinderen niet worden verzwegen. En Zacharias zit er in een hoekje vanwege zijn ongeloof om te laten zien. Zo zijn we nu, zondaren. En wie kan een reine voortbrengen uit een onreine? Niet één. Niet één. Dat kan niet. En daar leren we wat van door het wonderwerk van woord en geest. Dat wij in onszelf gevallen mensenkinderen zijn. Adamskinderen die het leven verbeurd en verzondigd hebben. En genade nodig krijgen. En als God je dan die genade geeft, dan kun je zo vreselijk blij van worden. Zo ontzettend vreugdevol. Ja, wat kom je dat toch weinig in de kerk tegen? Wie zei dat nou? Zei jij dat nou? Want het kan, ja. Zou misschien kunnen zijn, omdat je ook zo weinig droefheid over de zonde tegenkomt. Kom je ook niet veel tegen? Zeggen wel eens tegen me, zo weinig blijdschap, dominee, in de kerk. Nou, ik vind dat er zo weinig droefheid is in de kerk. Droefheid naar God. Ja, ben je wel eens bedroefd vanwege je zonde? Omdat je juist een Adamskind bent, die voor de Heer niet kan bestaan. En dat je alleen eigenlijk maar zondigen kunt. Dat het zo is dat al staat er een engel naast je, dat je zegt, nou, hoe kan dat nou? Kan helemaal niet wat u zegt. Ongeloof, kun je er ook zo bedroefd om zijn. Het redeneren, God klein achten en jezelf en je moeilijkheden zo groot, veel groter dan God. Is dat niet ons bestaan tegenover de Here, dat we Adams kinderen geworden zijn? Nu en in die omstandigheden heeft God nu verlossing teweeggebracht. Anders kun je toch niet van verlossing spreken? In die omstandigheden heeft God een zaligmaker gezonden. En als je een goed mens bent, dan heb je toch geen zaligmaker nodig? Een zaligmaker van A tot Z. Van het begin tot het eind. En die heeft God nu gezonden. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade. Nu onze God zijn heil ons schenkt. Dan komt er echt beweging, hoor. Het is een waarachtige vreugde in God, om God. Omdat Hij naar je omgezien heeft. Juich dan de Heere met blijde galmen. Gij ganse aarde. Ja, ja, dan gaat het echt zingen van binnen, hoor. En dan ga je veel mooier zingen dan de engelen in Efrata's velden. Maar de woorden ga je wel gebruiken. Ere zij God in de hoge. Ik heb het geloof ik in deze dagen al 5 keer gezongen. Ik vind het helemaal niet zo mooi wijs overigens. Maar die woorden, hè. Vind je niet? Ere zij God in de hoge. En vrede op aarde. En in mensen welbehagen. Dat maakt de vreugde uit. In mensen welbehagen. O Heer, wat bent u groot. Ja, dan kun je soms het niet in woorden uitdrukken. Dan ga je zingen. En dan heb je de psalmen daarvoor. Bijvoorbeeld psalm 9. De versen 1 en 2. Amen.